Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zitten zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast-app.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 2 november met zoals altijd de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Tony en hier aangeschoven zijn vandaag Floris.
Hey.
En Erwin.
Hey.
Deze week zoomen we in op de soap rond Elon Musk's overname van Twitter. We komen er niet onderuit. En we zoomen ook uit over de beweging in social media gebruik naar kleinere groepen. We gaan beginnen. Sinds afgelopen vrijdag is 's werelds rijkste man dan de eigenaar van Twitter. He, eindelijk. Elon Musk haalde meteen de bezem door het bedrijf. Maar is dat dan goed of slecht nieuws voor het sociale netwerk? Floris, als geen ander volg jij deze ontwikkelingen op de voet. Want jij bent al jaren een vervent Twitteraar.
Ja. En Twitter-watcher.
Met ook een aantal... Hoeveel volgers heb je eigenlijk? Zullen we daar eens mee beginnen?
Ja, iets meer dan 5000.
Ja, is toch knap.
Ik wel, met die onzin.
Ja, dus je bent wel betrokken bij het netwerk en fanatiek gebruiker. Wat vind je ervan tot nu toe?
Ja, het is dus nog geen week geleden hè, dat het is overgenomen. Het lijkt wel een maand aan de hoeveelheid nieuws.
Ja.
Ja, shitshow. De informatielekken en rare sprongen. Die komen echt zo snel naar buiten dat we het zelf bijna niet bij kunnen houden. Want 's nachts gebeurt er weer wat en dan kijk je 's ochtends weer, wat heeft hij nou weer gezegd? En dan heeft hij weer... Weet je, Musk die... medewerkers lekken van alles naar buiten. Musk die gooit allemaal balletjes op. Halve ideetjes. Ja, het is zo raar. En ik heb dus ook op een rijtje proberen te zetten. Net wat er gebeurde. Maar dat was gewoon te veel. Dan moesten we weer eens schrappen.
Ja, we gaan echt alleen de highlights bespreken in deze podcast. Zodat je zelf
neem ons even mee terug naar vrijdag.
Ja, want het begon dus vrijdag. Toen liep Musk met een... ook weer die scheidlolligheid van die vent. Liep hij met een gootsteen. Het bedrijf binnen, let that sink in.
Aha.
Nou, leuk. Toen is hij daar gaan praten met het personeel, proberen gerust te stellen. Vervolgens toch de hele top eruit gegooid. En nu is hij zelf CEO. En hij heeft wat vrienden van Tesla meegenomen om te gaan kijken naar de code van Twitter. Want dat heeft een heleboel met elkaar te maken. Sociaal netwerken.
Dat was sarcastisch, hè? Ja. En je gaat dus als medewerker van autopilot, zelfrijdende autosoftware, ga je naar een... Ja, een social netwerk met een vrij grote impact als daar dingen fout kunnen gaan.
Ja.
Ze gebruiken ook bij beide bedrijven een andere programmeertaal, hè? Had ik trouwens gelezen. Dus die jongens die zijn helemaal niet thuis in die taal van die Twitter gebruikt.
Nee, maar dit slaat überhaupt nergens op.
En wat oude vriendjes had hij meegenomen uit de begintijd van onder andere PayPal. Waar hij natuurlijk ook rijk mee is geworden.
Ja,
dus er gaat van alles veranderen. Bij Twitter, intern, dat kunnen we kort houden, want we werken daar niet. Sterkte aan alle 7000 Twitter-medewerkers, dat sowieso. Maar voor de gebruikers was er best wel wat nieuws, wat de afgelopen dagen naar buiten kwam.
Ja, en het begon met dat Musk graag wil dat gebruikers gaan betalen voor dat blauwe vinkje. $20 was het bedrag dat in eerste instantie uitlekte. Dat vinkje, het personeel van Twitter krijgt een week om dat te regelen. Dus het moet, aanstaande maandag moet het al af zijn. Anders dan worden die mensen kennelijk ontslagen. Is het gerucht?
Ja.
Nou, dat vinkje, dat is nu dus gratis. En zo'n vinkje, dat is een teken dat het account echt is. Dus dat het echt die politici is. Of echt
verifieerd.
Ja, echt het account Bright van Bright.
Heeft zo'n vinkje, jij ook denk ik. En uiteindelijk heeft ooit iemand bij Twitter gecontroleerd of je echt bent.
Ja.
Ik heb er ook een. Jij niet, Tony?
Ja, vast wel.
Ja, ze kijken dan volgens mij gewoon... ik weet niet meer, volgens mij moest je dan zo'n soort van halve kopie van je paspoort of zo opsturen. En dan gewoon laten zien van oké, dit zijn mijn artikelen. Zoiets was het volgens mij.
Ik heb nog zo'n zakje met van die pins.
Ja.
Met het verified.
Grappig. Ja, mooi.
Ja, maar is bedoeld om echte accounts van nep accounts te scheiden. Dat je weet,
het is
echt
handig.
Dat persoon en dat bedrijf en...
En zodat je niet in allemaal scams trapt van, oh, weet je wel, je kan heel makkelijk nepnieuws verspreiden als je, ja, dat wordt nu deels aan banden gelegd. En nou ja, bijvoorbeeld schrijver Stephen King met zijn vinkje en heel veel volgers, die zegt, ja, ik ga je niet voor betalen. Jullie zouden mij moeten betalen voor al die gratis content die ik al jaren op Twitter plaats. En Musk reageerde op King. Hij zei van, oh, als je $20 te veel vindt, wat dacht je van $8? Dus nu, ja, nu gaat het $8 kosten.
Per maand, moeten we erbij zeggen.
Ja, $8 per maand.
Ja.
En nou ja, ook mensen die nu al een vinkje hebben, die moeten straks gaan betalen om dat vinkje te houden. Moet je dus een abonnement op Twitter Blue nemen.
Want Twitter Blue, dat was al een abonnement wat ja. Uit mijn hoofd in 4 landen
ja.
actief was. Engelstalige Klopt. Landen.
Ja.
En daar kon je dan wat extra functies mee. Zoals bijvoorbeeld de roemruchte bewerkknop.
Ja.
Achteraf nog wijzigingen in ja. je tweet.
Maar die krijgt nu iedereen gratis, die bewerkknop. Maar
die wordt dan ja. weer weggehaald bij de abonnees. Ja. Ah, ja.
En dan komt er ook nog eens, omdat kennelijk Musk toch wel inziet dat je mensen een merkje moet geven. Krijgen bijvoorbeeld politici en journalisten kennelijk toch dan weer een aanmerking. Dat ze echt die persoon zijn. Dus eigenlijk komt er gewoon...
VIP's eigenlijk.
Ja, dus eigenlijk...
2 vinkjes, net zoals ja. WhatsApp.
Ja,
dan moet je toch nieuwe pinnetjes bestellen. Hebben.
Ja, maar dit is toch ook, er komt een tweede vinkje aan. En het eerste, het bestaande vinkje wordt nu eigenlijk gewoon verkocht aan mensen die graag eens een vinkje zouden willen hebben. En dan, maar dan is er straks een tweede, opnieuw exclusief vinkje.
Het is een beetje de wachtrij bij Disneyland, toch? Dat je dan... Dan sta je in de VIP-rij, maar er, oh shit, er is nog een rij die heeft nog meer betaald.
Ja. Ja, je moet eerst betalen, je koop je een ticket, dan moet je in de rij gaan staan al in het park en dan blijkt je dat je de rij kan overslaan. En dan inderdaad, was er van de zomer, dan sta je in de VIP-rij en dan is er nog een rij voor extra rijke mensen.
Ja,
nou ja. Dit voorstel doet hij eigenlijk om 2 redenen. Het levert een extra inkomstenstroom op, daar zullen we het nogal over hebben of dat realistisch is.
Ja.
Maar de hoofdreden is volgens hem dat dit is de manier... om spam, onder andere spam en bots en nep-accounts... waar hij maandenlang over heeft gezeurd.
Ja.
Is dit volgens hem de manier om daar iets aan te doen? Een van de manieren.
Ja.
Nou, maar hoe dan eigenlijk?
En daarop aanvullend. Ik snap eigenlijk niet. Dus hij wil ook toch dat mensen het liefst eigenlijk... met een echte identiteit zich registreren. Dat is bij Facebook. En nou, ik zou zeggen, daar heb je dan een tool al voor, Verified.
Ja.
Dat gaat hij dan...
Gaat hij betaald maken? Ja, ik begrijp dus ook niet precies van als je dat vinkje wil hebben... of je dan ook nog moet bewijzen dat je diegene bent. Want daar heb je een heleboel personeel voor nodig... en die worden nou allemaal op straat gezet kennelijk. Maar je moet dat allemaal controleren met de hand. Of dat echt diegene is. Maar ook bij, ja weet je, en als dat niet zo is... dan kan toch juist iedereen die wil spammen, kan heel makkelijk... Ja, als voor $8 per maand kan je je voordoen als Elvis Presley.
Ja, als je professionele cybercrimineel bent, dan is $8 per maand niet zoveel geld, toch?
Ja, of als ik, weet je, kan ik dan, nou ja, stel een van onze ministers ziet dat over het hoofd en betaalt niet voor zijn account. Kan ik dat account dan zeg maar gewoon kapen, bij wijze van spreken, voor $8 per maand? Kan ik die gebruikersnaam, net een andere gebruikersnaam en dan ben ik gewoon Sigrid Kaag en dan twitter ik allemaal dingen.
Real Kaag.
Ja, en dan heb ik een vinkje en dan zegt iedereen, nou, dat zal wel echt Kaag zijn. En je blaast een land op, je maakt mensen helemaal gek.
Hij gaat ze voor, ja, zo op het oog gaat hij heel slordig om.
Met de betrouwbaarheid.
Ja, en met het netwerk gewoon zoals mensen het ook kennen.
Mm-hmm.
Ja. En zeg maar die prijs. Denkt deze man echt dat mensen dit gaan betalen per maand? $8 per maand. En hoeveel geld levert dat dan eigenlijk dan op? Vast niet genoeg.
Nee, ik heb dat niet uitgerekend. Maar wat wel duidelijk is, is dat het... Nou ja, als elke Twitter gebruiker zou gaan betalen... dan zou het miljarden opleveren. Dat gaat natuurlijk niemand doen.
Nee.
Ja, als 1% van de Twitter-gebruikers gaat...
Ik heb nu een vinkje. Ik ga daar niet voor betalen.
Nee, iemand heeft het uitgerekend. Dat heb ik hier ook. Er zijn iets van 400.000 mensen die nu zo'n vinkje hebben.
Uh-huh.
Als die allemaal zouden betalen... dan kom je nog niet ver boven 1% van de omzet van Twitter.
Ja.
Ze verdienen zoveel met advertenties dat ja, voor het geld hoeft hij dit helemaal niet te doen.
Ja,
of denkt hij deze man dat dit ineens gigantisch gaat groeien?
Nou ja, voor het geld moet hij het wel doen, want hij heeft kennelijk een deel van de financiering van Twitter. Ik snap, ik ben ook geen financieel expert, maar kennelijk heeft Twitter nu een deel van de overnameschuld op zich genomen.
Ja.
Dus een deel van het bedrag wat voor Twitter betaald is, is door Twitter zelf betaald. Snap je?
Ja, 44 miljard is een aardig bedrag. Ja.
Nou, in ieder geval, op de balans van Twitter is nu een jaar, komt een jaarlijkse rente van $1 miljard bij. Dus aan rente alleen al.
Oh ja.
Tot nu toe betaalden zij via andere schulden $50 miljoen aan schulden per jaar, of aan rente per jaar. Dat wordt nu een miljard. Ja, dat kan je toch nooit terugverdienen, een miljard aan rente. En dan moet je ook nog winst maken.
En aflossen,
ja. Dus nou, het is toch een zwart gat gewoon.
Ja, nee, dus hoe die daar
donkere
geld mee...
wolken.
Nu we het toch even over geld hebben. Een plannetje tussendoor is, hij wil mensen ook geld laten betalen om een video te mogen bekijken. Dus dat, net zoals YouTubers, wij maken ook video's. Ja. Je kan dan een video op Twitter zetten en dan zeggen, dit kost zoveel om het te bekijken.
Ja.
Wie gaat dat doen, denken jullie?
Ik ook niet.
Nee, ik ook niet.
Betalen om één video te kijken, dat is niet zo'n heel groot succes meer, hè?
Nee, er staan al genoeg video's op internet.
Er zijn 10 andere betere plekken om een video te kijken dan Twitter, vind ik.
Nee.
Ja.
Dus ja, misschien dat hij daar nog iets met Twitter Blue kan doen. Maar ja, tot nu toe is dat Twitter Blue ook helemaal geen groot succes.
Nee, tuurlijk niet. Ja, wat levert dat nou op?
Nee.
Tweets aanpassen? Ja, ik kan het niet betalen.
Nee.
Maar er lijkt mij ook een enorme spanning te bestaan tussen... want hij wil en... Twitter weer een soort dat open podium houden voor de hele wereld. Waar ook zelfs Trump weer zijn valse trompet mag laten schallen. en aan de andere kant moet hij er. Hè, want hij heeft er inderdaad heel veel voor geleend.
Ja.
Moet hij meer omzet genereren?
Ja, ik vind het. Ja, het is een dilemma. Terwijl
de adverteerders lopen nu al weg.
Ja.
Ja,
er zijn al grote bedrijven die hebben gezegd. Nou,
dat is het enige onderdeel wat goed loopt bij Twitter.
Ja.
Ja.
Ja, want daar komen we ook nog op. Dit staat ook nog in het lijstje van dingen die gebeurd zijn. Dat is namelijk dat er inmiddels er nauwelijks meer gecontroleerd wordt op schadelijke tweets. Twitter had daar natuurlijk honderden mensen voor in dienst. Weet je, dan kon je altijd op zijn knopje drukken, report, tweet. En dan ging iemand dat bekijken en zo. Nou,
die is jammer de laan uitgestuurd.
Ja, of die hebben in ieder geval geen toegang meer tot die tools. Dus al die Twitter of tweets blokkeren, accounts blokkeren en zo. Dat kunnen nu nog maar 15 mensen. Wow. En dat is te zien, want zaterdagavond, 24 uur of zo na de overname, was het aantal racistische tweets al met 1700% gestegen.
Ja, daar had een onderzoeksbureau dat notabene met Twitter samenwerkt en toegang heeft tot allerlei data, die kan dat dan op basis van algoritmes zo bepalen. Hè? Dus nou ja, dat is even schrikken.
Ja, ze hebben gewoon gezocht op lelijke racistische termen. Ja, het werd ook
goeie
wel duidelijk.
Ingrepen, Musk.
Ja, lekker. Ja, daar waren ook heel veel mensen die zeiden... oh, nu Musk de basis, mag ik dus dit en dit en dit twitteren? Dus daar kwam echt zo'n sloot met lelijke woorden. Werd door iedereen getwitterd, geretweet. Ja,
en je hebt er nog een bizar voorbeeld van, toch? Dat iemand dacht, nou, een comedian die dacht... ik ga even testen of het echt klopt dat de moderatie nu is ingestort.
Ja.
Wat gebeurde er?
Die heeft expres geclaimd dat Donald Trump dood is... met ook de hashtag Trump is dead. En die werd trending. Donald Trump is op het moment van spreken ook nog steeds het meest trending onderwerp op Twitter.
Terwijl wij dit opnemen. Ja, ja. Mooi.
Ja, en dat is dus, want die comedian wil natuurlijk aantonen van, nou ja, als niemand meer de waarheid controleert, dan kan dus iedereen alles zeggen. Misschien is het toch wel prettig als iemand daar een beetje vinger aan de pols houdt. En die vinger is het nu dus niet. En nou ja, zoals je zegt, daar schrikken adverteerders van. Want de top van Twitter is de laan uitgestuurd. Ook het hoofd advertenties is weg. Ik weet niet of ze ontslagen is of zelfs vrijwillig vertrokken.
Ik kan me toch niet van die indruk. Want ik krijg toch sterk de indruk dat hij alles zo naar zijn hand zet. Zodat hij zelf niet van het netwerk geband kan worden.
Ja,
en dat hij zelf alles kan zeggen. En dat doet hij vervolgens ook. Hè?
Ja. Ja,
want dat is hem dan 44 miljard waard. Maar dat kan als je rijkste man ter wereld bent en je wil dat platform houden.
Ja, want wat hij ook alweer gedaan heeft sinds die overname is een nepnieuws verspreid. Ook weer verwijderd, maar hij begon nepnieuws te verspreiden. Toen werd hij daarop aangesproken door onder meer de New York Times. Toen zei hij New York Times fake news. En ook The Guardian is volgens hem een extreem linkse propagandamachine.
Wauw.
En dat zei hij dan 1 of 2 dagen nadat hij een hele mooie... verklaring gericht aan de adverteerders op Twitter had gepubliceerd op de dag van de overname.
Ja.
Dat leek erg op een eerder statement wat hij had gemaakt, waarin hij Twitter een digitaal dorpsplein noemt. Hè. Heel belangrijk voor de menselijke beschaving volgens Musk. Want er dreigt het gevaar dat extreem rechts en extreem links, dat die in hun eigen online echokamers, dat alles versplintert. Het versplinteren van sociale media. Daar heeft hij eigenlijk nog wel een punt. Dat is ook een gevaar.
Ja. Maar
als iedereen in zijn eigen groepje zit. En Twitter is inderdaad heel erg openbaar. Dat iedereen met elkaar zou kunnen praten.
Maar dit is, zet hij de boel wel zo op scherp. Dat het eigenlijk nog verder. Nou, dit is in een week verder versplinterd dan in de afgelopen jaren, denk ik. Het toon is meteen harder.
Dat is voor mij ook een uitloop van medewerkers, toch?
Ja, medewerkers lopen weg. Dat is ook alweer. Dat waren ook wel leuk. Waren 2 gasten en die deden alsof ze medewerkers waren die het pand uitliepen, waren gewoon twee gasten die hadden een kartonnen doos gepakt. Die zijn bij Twitter om de hoek gaan staan. Die hebben valse verklaringen aan de media gegeven. Die zijn gewoon opgeschreven.
Fake news dus.
Ja, een van die gasten heette Ligma.
Ja.
Ja.
Ja, dat is bizar natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk, Twitter staat of valt wel met die adverteerders. Dus wil dat bedrijf blijven bestaan, dan moet je toch wel zorgen dat die zelf ook op zijn eigen tweets gaat letten. Toch? Ja, Want als adverteerder denk ik, ja, deze man zit nu zelf totaal het tegenovergestelde te schrijven wat hij eerder aan ons heeft beloofd of beweerd.
Ja, want hij zegt, dit wordt een gecontroleerde, gewogen, mooi dorpsplein waar het debat centraal staat. Nou. Maar hij gaat er met het gestrekte been in de hele tijd. CNN heeft al grote adverteerders gesproken, zoals bijvoorbeeld General Motors. En die zeggen, nou, we denken nog wat weken na voordat we hier weer een advertentie
opgooien. Maar naast adverteerders en medewerkers zie ik ook best wel wat gebruikers gewoon afscheid nemen.
Want wat is Twitter? Twitter is een interessante reclamezuil zolang het publiek komt. En het is al lang uitgezocht dat het grote Twitter-publiek komt op een soort van harde kern af. En 5-10% van de gebruikers die eigenlijk heel veel goed gelezen tweets plaatsen. Die wakkeren zeg maar dat debat dan aan. Die plaatsen iets, daar wordt weer op gereageerd. Zo ontstaat het gesprek. Dat zijn dan bijvoorbeeld politici, journalisten, bekendheden. Die mensen, die keren Twitter ook steeds meer de rug toe, al jarenlang ook. Omdat gewoon, de sfeer was al best wel zuur. En dat wordt er de afgelopen dagen niet beter op. Dus ook een paar accounts die ik al jaren volg, die hebben gewoon gezegd, onder Musk vertrouw ik niet meer, tabé. Die hebben gewoon hun account opgezegd.
Ik moet een beetje denken aan Tumblr.
Tumblr, die werd ook in 2013 overgenomen. Er werd toen $1,1 miljard voor betaald. Toen gingen ze ook het beleid aanpassen. Een paar jaar later, iedereen was weggelopen. Er waren ook gebruikers die gingen dan echt gewoon zeggen van, nou, als jullie dit doen, dan maken we je kapot. En hebben ze ook gedaan. Hebben ze beloofd alleen maar rotzooi plaatsen. Gewoon, sarren. Want je kan als gebruiker echt wel gewoon de sfeer nog extra verpesten. Mm. En Tumblr en Twitter, dat is technisch gezien niks interessants of knaps. Weet je wel, het is een app, het is een platform. Het valt of staat bij wat erop te vinden is. Ja, bij de gebruikers. En die zijn weggelopen. Fast forward 2019, Tumblr weer verkocht aan WordPress voor minder dan $3 miljoen.
Ja.
Ja.
Nou heeft Musk heeft 44 miljard dollar betaald. Ja. Voor een platform waar hij tot nu toe eigenlijk nog niks heeft gedaan om nieuwe gebruikers. Want als je nog niet Twitter gebruikt, denk je niet van, hey, leuk, ik ga me daar aanmelden, toch?
Nee.
Zo.
Terwijl je moet wel enorm gaan groeien om dit allemaal terug te verdienen natuurlijk. Ja. Hij heeft wel een vaag plan om een onderdeel te maken van een X-app.
Ja.
Ja, ook zoiets, hè?
Nou, een voorbeeld van WeChat uit Azië.
Ja.
Ja, dat is zo'n alles in één app. Het is en Marktplaats en het is PayPal en het is noem alles maar op. Ja, alle populaire dingen eigenlijk.
Je hoeft niet meer die app uit, je blijft binnen zo'n app.
Social media, alles zit erin.
Ja, dus verkopen, ook betalen in restaurants moet je via WeChat doen in China.
En hij heeft zoiets van, dat bestaat eigenlijk in het Westen niet. En dat wil ik wel gaan maken.
Maar er is een goede reden voor waarom dat die niet bestaat. Eén, we hadden allemaal al apps voor die dingen. Weet je, we hebben gewoon daar allemaal losse apps voor die prima werken met volwassen bedrijven erachter. En de tweede reden, we hebben geen autoritaire overheid die dit oplegt.
Nee, ik wil net zeggen, we hebben niet hier één communistische partij.
Nee,
zeg maar.
Want weet je, WeChat is gewoon deels van de communistische partij. Hè? Dat precies.
Dus als je een soort westerse WeChat wil maken, waarom heb je dan überhaupt Twitter nodig? Kan je het gewoon een nieuwe app maken, als je zo rijk bent?
Ja, dat begrijp ik dus ook niet zo goed. Maar dat is ook weer zo'n ding. Hij wil ook dan Vine weer tot leven wekken. En daarvoor heeft hij kennelijk ook, zegt hij van, we pakken de oude code van Vine erbij. Waarop de oude productontwikkelaar van Vine op Twitter heeft gezegd, zou ik niet doen. Die code die is 7-10 jaar oud.
Zo lekker zijn mandje natuurlijk.
Ja, zo lekker zijn mandje. Als jij een nieuwe Vine wil, moet je een nieuwe Vine maken. Maar niet, het klinkt allemaal zo ongepland en zo dom.
Ja.
Nou ja, ongepland. Hij is er al een jaar natuurlijk mee bezig. Bijna elke dag was er wel nieuws over.
Ja.
Wel of niet de overname door laten gaan. Dat
maar die man heeft ook nog
komen.
Wat anders te doen, toch?
Nou, weinig. Ik heb gekeken en hij is één week op vakantie geweest. Volgens mij in juli of augustus was het rustig. Niet te checken wat hij schreef.
Ja, toen kwam die foto dat hij op die boot staat.
En de rest van het jaar is hij eigenlijk hier de hele tijd mee bezig geweest. Maar maanden lang.
Moet hij Twitter en SpaceX niet leiden of zo? Of hebben die gewoon bestuur van volwassen mensen?
Hij zei er ook dat hij bij Twitter dat hij maar tijdelijk CEO zal zijn.
Ja.
Dus hij zet het naar zijn hand. Op zijn manier, denkt hij dan. Hè? Hij denkt dat, natuurlijk dat het goed is. Hij zal vast alleen nog maar omringd worden door ja-knikkers. Maar, en dan draagt hij het over waarschijnlijk.
Ja. Maar goed, ondertussen zie ik veel mensen bijvoorbeeld weglopen naar Mastodon.
Ja, nou, dat wordt hem niet hoor. Dat is toch veel te ingewikkeld.
Vind ik ook.
Wat is dat, nog even kort, Mastodon?
Mastodon is een soort van open source Twitter alternatief. Maar ik vind het te hoogdrempelig. Het is een sympathiek idee. Het bestaat niet uit één grote server, maar uit allemaal kleine servers. Met een eigen onderwerp en eigen regels. Dus als jij zegt, van, nou, ik vind dat ik best wel veel zou moeten mogen zeggen. Dan ga je lekker naar een server waar dat mag.
Ja, maar dat, kleine netwerkjes.
Maar dat is al meteen weer de drempel. Want ik heb ooit een Mastodon-account aangemaakt. Nou, ik die app weer openen, kijken, want iedereen ging er naartoe. Ik denk, ik neem ook een kijkje. Ja, je hebt geen wachtwoord voor deze server. Ik denk, ja, maar hoezo? Ik heb toch een account? Nou ja, ga je het uitzoeken, dan kom je erachter dat je op een andere server zit. Ga je daar kijken. Ja, ik vind alweer... te ingewikkeld.
Dat daar aandacht voor is, zegt wel iets natuurlijk. Hè? Want mensen zijn op zoek naar alternatieven.
Ja.
Juist bij dit soort momenten, als deze overname, denk je van, zou het ook anders kunnen op social media gebied dan wat Twitter is geworden?
Ja. Ja.
Zijn er ook positieve ontwikkelingen op dit vlak nog? Want we hebben natuurlijk al vaker gehad van social media, wat is het toch allemaal erg?
Nou, het enige voorbeeldje, dat was, ik ben daar eerder dit jaar naar gaan kijken, is Vero. Dat was toen de aanleiding van die experimenten die Instagram aan het doen was, waar ik ook echt heel boos over was. Dat zit wel aardig in elkaar. Dan kun je ten eerste allerlei dingen posten. En je kunt per post kun je dan zeggen van, nou, dat deel ik alleen gewoon met mijn echte vrienden. Of hier, for the world. Yeah.
Ja.
Ja, ik weet nog dat jij er toen dat zei. En ja, ik heb me niet aangemeld. Ik heb verder ook weinig mensen over Vero gehoord, moet ik zeggen.
Ja, nee, dat momentum is denk ik toch ook weer gekomen en verdwenen. Ja. Je hebt ook natuurlijk niet zomaar zo'n alternatief natuurlijk klaar. Weet je, in de loop der jaren, er zijn er ook zat die het hebben geprobeerd. Hè? Path. Zo uit mijn hoofd, ik ben zo weer vergeten.
ja, meerdere.
Dus ja, het is niet zo makkelijk. En ze streven natuurlijk allemaal naar dat netwerkeffect. Nou, Twitter heeft daar... Ja, die geniet daar nu nog wel van.
Ja.
Maar zodra daar inderdaad... even in algemene termen opinion leaders en mensen van invloed verdwijnen, ja, dan houdt het snel op hoor.
Ja, want het is natuurlijk, weet je, en dat, ik bedoel, Musk moet uiteindelijk gewoon de ijdelheid van de mensen, want dat heb ik zelf ook natuurlijk, het is ijdelheid. Dan kijk ik naar Mastodon, ja, daar heb ik dan, weet je, heb misschien 100 volgers. Ik ben dan toch ijdel genoeg dat ik denk, nou ja, als ik iets wil roepen, kan ik beter iets naar mijn 5000 volgers roepen dan naar 100 volgers.
Ja, ja.
En beter met een vinkje dan zonder, weet je, dus het telt allemaal wel mee. En Twitter loopt op zich prima. Ik moet zeggen dat Twitter tot nu toe in ieder geval hele goede tools heeft om al die haters weg te houden. Want ik lees bijvoorbeeld, ik heb een paar van die instellingen aangezet en dan krijg je dus bijvoorbeeld nooit reacties te zien van mensen die bijvoorbeeld geen profielfoto hebben of een heel klein account. Nou, al die mensen met wie je, weet je, wat waarschijnlijk trollen zijn,
ja,
dat zie ik gewoon niet.
Er
ik
zijn
geen
allerlei
idee.
Opties. Je kan ook instellen dat niemand op jou kan reageren die jij niet zelf terug volgt, zou je bijna vergeten. Dat kan allemaal.
Wat ik ook de afgelopen dagen steeds meer zie, is dat mensen die functie Twitter Circles gebruiken. Dat werkt hetzelfde als bijvoorbeeld op Instagram. Dan kies jij gewoon zelf een groep mensen uit. Je hechte vrienden of kennissen of zo, die kies je er een paar van uit. Dan kun je alleen naar die groep een tweet versturen. En die ziet dan alleen die groep en alleen zij kunnen erop reageren.
Ja, en dat is iets wat we bij andere platforms ook zien. Wat wel echt eraan komt, dat je niet meer een bericht naar iedereen stuurt die het zou kunnen lezen, maar in een kleinere groep, toch?
Nou ja, dat lijkt in een soort trend wel te passen. Hè? Waarbij je kan bijna zeggen dat we van social steeds meer naar local gaan. Ik heb toch sterk het gevoel dat we het publieke toneel wat meer de rug toekeren.
Ja.
Om juist met je echte vrienden of collega's of kennissen of familiegroepjes samen te komen in veel decentralere apps. Ja, dus uiteraard ook WhatsApp. Ja, of een platform als Discord. Recent nu nog BeReal. Hey, dat BeReal ga je niet doen met vreemden.
Nee.
Dat is toch geen reet aan?
Nee.
En zelfs op Facebook. Dat was natuurlijk ooit. Was dat het sociale netwerk.
Ja.
Nou ja, dat als zodanig doet het gewoon helemaal niet meer mee. En mensen trekken zich daar massaal terug in groepjes, ja. De groepen.
Ook ja, het is een groot succes.
Leuk omdat het lekker anoniem is natuurlijk trouwens.
Ja, het is een groot succes, groepen.
Ja. En Twitter was misschien, wat dat betreft misschien wel de laatste echte soort, wat jij al zei, Floris, dat zo'n digitaal dorpsplein.
Ja.
Hè, waar met een groot wereldwijd podium. Maar ja, als ik voor mezelf spreek, ja, Twitter is voor mij echt gewoon helemaal ingestort hoor. Onder de druk van,
ja.
Van de haat op het, die op het maar, netwerk de boventoon is gaan voeren.
Ja, al jaren geleden toch? Voor, wij,
ja,
waren
voor
zelf,
Trump al.
Wij waren zelf onder de eerste gebruikers van Twitter.
Ja. Ja, en jullie twitterden veel meer vroeger. Ja. En nu eigenlijk helemaal niet meer twitteren jullie. Ja, weet je, ik vind Twitter ook vreselijk veranderd. In negatieve zin. Maar ik vind het concept nog steeds best wel leuk. Maar dan moet je inderdaad iets doen aan al die ellende. Dat, nou ja, het lijkt niet op dat Musk daar nu ook maar iets aan
nee,
doet.
Maar het lijkt er ook op alsof dat soort enorme sociale netwerken, dat werkt dus niet.
Nee.
Want je ontkomt dan, weet je, het is ook niet te modereren. Of je nou 1500 man hebt of 15.
Ja, de sfeer is onherstelbaar verpest.
Dat is te groot.
Ja, ik heb ook geen enkel iets dat ik denk van als je dit verandert, dan is het weer leuk. Want het concept, iedereen gelijkwaardig, vond ik hartstikke goed werken. Je kon inderdaad door Twitter, kon je mensen aanspreken die eigenlijk hoog in de boom zaten. En die reageerden dan. Weet je wel, acteurs, muzikanten, politici, die kon je aanspreken. En
of
die reageerden
agent,
dan.
Maar...
Ja, maar dat is hartstikke leuk. Alleen dat hele... het hele concept is nu eigenlijk vervallen tot van ik stuur iets en iedereen reageert heel boos. Daar komt het meestal
neer. Ja, want het is er ook niet te doen, Floor. Weet je, ik bedoel, als jij een bekendheid bent en je hebt miljoenen volgers, hoeveel berichten krijgen we niet per dag dan? Alsof je dat allemaal gaat...
Nee. Ja, dus dat... Ja.
Het is maar, niet
bedoel,
super
wij
realistisch.
Wij hebben 300.000 volgers op YouTube. Ik ben ook een soort... Ik heb een dagelijkse taak aan DM'tjes.
Ja. Weet je wat het ook
is?
Twitter
is nog net te doen, maar...
Het concept van Twitter past eigenlijk per definitie niet bij aanhoudende groei. Je wil een sociaal netwerk, eigenlijk wil je daar steeds meer mensen op hebben. Twitter wil je eigenlijk gewoon minder mensen op hebben. En alleen de relevante mensen die iets te zeggen hebben.
Ja, nou dan moet je ervoor gaan betalen.
Ja.
Maar ja. Het is, ja, de mensen die zich ooit hebben aangemeld bij Twitter, een heel groot aantal is afgehaakt.
Ja.
Dus de mensen die zijn gebleven, dat is een ander slag mensen dan de mensen die zijn afgehaakt.
Ja, ijdele mensen ook net ziek.
Nou ja,
die denken van ik heb een hele...
Wil je niet beledigen, Floris? Maar...
Nee, maar dat mag best.
Maar, waar, nee, maar
waar zit het in? Ik weet het ook niet. Het is toch een belachelijk netwerk. Ik heb misschien wel een optie wat ze kunnen doen. Dat je alleen maar het aantal tweets dat je mag plaatsen koppelen aan jouw aantal volgers. Dus dat als jij heel weinig volgers hebt, dan moet je ook niet zoveel zeggen. En als je heel veel volgers hebt, dan heb je waarschijnlijk iets interessants te zeggen.
Dan? Ja.
Ja.
Ik denk niet dat Musk daarvoor gaat.
Nee.
Nee, maar net wat jij zegt, Erwin. Het is gewoon zo moeilijk om dit op te lossen, dat Musk überhaupt denkt dat er een oplossing hiervoor is. Dat hij dit kan fixen. Dat is, ja. Is dat niet gewoon zelfoverschatting? Dit is toch gewoon zo'n groot probleem. Wat je makkelijk oplost met technologie.
Musk is heel goed in technische dingen. Ook bij SpaceX ook. En Tesla, elektrische auto's, raketten. PayPal, dat was denk ik een beetje zijn... was ook niet zijn, oorspronkelijk zijn idee, hè, trouwens. Nee. Dus die ingestapt. Maar Musk is gewoon huis uit. Gewoon een nerd. Die heel goed... dit is een sociaal fenomeen. Nou, dat is niet zijn sterkste punt, hoor, kan ik je zeggen.
Nee.
Nee.
Heb je wel eens zo'n presentatie van Tesla gezien? Dat staat als een zak aardappel op het podium een beetje te stamelen.
Maar hij denkt dus, ja, gooi er wat slimme techneut tegenaan, we programmeren wat en we fixen dit.
Ja, nee, dit, ik, nee.
Het is een PR-probleem.
Ik hou mijn hart vast. Ik vind het wel entertaining, zeg maar. Jij noemde het al een shitshow. Het is wel genieten wat dat betreft. Maar ik ben blij dat ik er geen fanatiek gebruiker meer van ben.
Nee, heb ik ook. Ja, dat is echt zoiets van wat
hier,
heerlijk.
Dat vinkje, nou is een steek meer in je reet.
Ja, wat heerlijk dat je de druk niet voelt om... ik moet iets leuks of grappigs of bedweterigs op Twitter zetten. Heerlijk om dat niet te hoeven doen.
Ja.
En dat ik er niet voor hoef te betalen. Maar ja, het gaat natuurlijk wel ook gevolgen hebben van hoe mensen naar social media kijken. Hè? Dus als dit nog slechter wordt, dan gaan mensen natuurlijk gewoon in grote getalen dit helemaal niet meer doen, lijkt mij.
Ik denk echt dat de tijd van de hele grote sociale platforms voorbij is.
En Instagram dan bijvoorbeeld groeit nog wel, volgens mij.
Ja, dat blijft dan nog redelijk overeind. Ze spelen daar ook wel met vuur. Hè? Ik noemde dat eerder al, experimenten waarbij ze dan reels opeens belangrijker maken dan foto's. Ja, kap even. Maar goed, aan de andere kant, weet je, qua publiek vertoog, want daar hebben we het over. Dat is ook waar Musk het over heeft, als hij het over Twitter heeft. Dat is hetgene wat hij wil bewaren, bewaken.
Ja.
Daarin speelt Instagram eigenlijk helemaal geen rol.
Nee. Je kan geen discussie voeren over politiek op Instagram.
Nee, Instagram is veel meer een catwalk dan een podium.
Ja, mooie vergelijking. Nee,
over catwalks gesproken, TikTok.
Oh ja. Ja, dat is de enige hardst groeiende platform. Maar ja, dat is, vind ik eigenlijk ook weer, dat is geen sociaal netwerk. Toch?
Nee.
Ik bedoel, TikTok is gewoon verstrooiing, vind ik. Ik bedoel, en ook al een klein beetje educatie en ook al een klein beetje fake news. Maar goed, ik vind het verstrooiing, entertainment, eigenlijk net als YouTube en ook Netflix. En ja, die lijn, in die categorie plaats ik hem ook. Het enige onderscheid is de lengte.
Ja.
Dus Netflix doet longform, alles van een half uur en meer. Twitter of de TikTok doet alles van 5 minuten en korter.
Ja.
En YouTube zit ertussen.
Ze zijn alleen concurrent van elkaar omdat er advertentiegeld ergens naartoe moet. Maar voor de gebruiker is TikTok iets heel anders dan Twitter. Twitter heeft gewoon zijn eigen rol. Er is geen niks anders wat hetzelfde doet. Toch?
Nee. En het, ja,
Reddit? Nee.
Nou, misschien een beetje.
Ja, het is inderdaad toch. Het is heel erg de niche in. Hè? Het is echt een bubbel maken voor jou persoonlijk. Dit vind jij interessant om te zien. Het is grotendeels toch snackvoedsel eigenlijk. Snackvoer voor het brein.
Ja, wat ik zelf vind vaak als ik het echt ga lezen, dan komt het bijna altijd na een tijdje. Vaak al na een minuut dat ik iets lees van iemand die iets op Twitter heeft gezet, dat ik denk van, had even nagedacht of had even tot 10 geteld. Weet je wel, moet er niet gewoon een waarschuwing komen op het moment dat je iets wil tweeten van, denk even na. Sociale media kan best wel impact hebben.
Ik denk, mocht Twitter echt gewoon helemaal imploderen, ik ga het niet missen.
Dan is het weer tijd voor onze security quiz, want de podcast wordt deze week weer gesponsord door Bechtle.
Hey.
Het bedrijf is al tientallen jaren een van de grootste Europese IT-partners en ze weten bij Bechtle ook heel veel van IT-security. En het is steeds belangrijker, want het aantal cyberdreigingen wordt steeds groter. En daarom doen wij dus een quiz. Laten we meteen beginnen met vraag 1.
Yes.
De vraag, wat is de makkelijkste manier om je online accounts beter te beveiligen? A, een lang wachtwoord met allemaal cijfers en tekens. B, 2-stapsverificatie instellen. C, het gebruik van wachtwoordzinnen in plaats van wachtwoorden.
Huh. Ja, is het een strikvraag dat het gewoon alle drie is?
Nee, eentje kiezen.
Nou, dan kies ik B.
Kies ik C.
Oké, ja. Nou, B is inderdaad, 2-stapsverificatie is het beste.
Aha.
Zelfs als je wachtwoord dan uitlekt, dan kan de crimineel niet inloggen. Want nou, je hebt die eenmalige code nodig, die zit in een app of een apparaat. Of, nou ja, langere wachtwoorden zijn ook goed, want moeilijk te kraken. Maar bij een datalek ligt een account met een lang wachtwoord, maar zonder 2-stapsverificatie alsnog op straat. Dus B.
1-0.
Ja, vraag 2. Bij hoeveel procent van de bedrijven is in ieder geval 1 medewerker in een phishing site getrapt?
100%? Oh, is het een open vraag?
Nee.
A,
73%, B, 86% of C, 100%?
Nou, ik doe C.
Doe ik 86.
Klopt, 86%, ja. En vind ik eigenlijk nog best knap, want het gaat dus maar om 1 persoon per bedrijf. Bij 14% van de bedrijven waren dus alle medewerkers slim genoeg om niet op een phishing link te klikken. Wow. En die kant moeten we op.
1-1, Tony.
Ja, 1-1. De bepalende vraag, de afkortingsvraag. Ik noem een IT-afkorting en jullie noemen hem voluit. Deze komt vaak voorbij. DDoS.
Denial of Service Attack. Nee, Distributed Denial of Service.
Tony?
Ja, volgens mij heeft Erwin het wel goed.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Als ik te langzaam ben.
Gewonnen.
Ja, en een DDoS is natuurlijk het overspoelen van een server met allemaal loze aanvragen. Beetje alsof je een winkelpand onbereikbaar maakt om met een rij van duizenden poppen
Maar dat is zo goed.
Ja, maar het is nog best wel ingewikkeld dus, IT-security. Bechtle helpt graag een handje en dat doen ze via de security ladder. Beklim als het ware die ladder en je bent helemaal klaar voor alle digitale dreigingen. Meer weten? Kijk op securityladder.nl.
Dan gaan we door met het hoorspel, waarin we elke week een techgeluid laten horen. Dit was het geluid van de vorige keer. Ja, en die gaat nog een tijdje verder, hè?
Ja, mooi, hè?
Ja.
Laat maar lekker lopen.
Ja.
We praten over maar verder.
Nee, niet, we moeten niet verder laten lopen, want het is gewoon geraden.
Het is geraden.
Ja.
Dat is mooi geluid.
Het geluid van het magnetische veld van de aarde, opgenomen door de ESA, de Europese Ruimtevaartorganisatie. En dat wisten meerdere luisteraars. Ja, wat
knap,
goed zeg.
Hoor.
Ja, onder wie de winnaar? Scott Hermsen. Gefeliciteerd, Scott. We sturen wat moois naar je op. En dat betekent natuurlijk weer een nieuw geluid. Spannend. Ja, als je denkt te weten wat dit is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we de enige echte, jawel, de Bright trui.
Ja, het wordt winter, hè, dus.
Ja, dan een rondje kort nieuws. De beschikbaarheid van glasvezel is ongelijkmatig verdeeld over het land. Opvallend is dat delen van de Randstad juist achterlopen bij de uitrol van glasvezel. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Dat de Randstad achterblijft, komt volgens de toezichthouder doordat bedrijven zich eerst richten op gebieden waar ze denken de investeringen sneller terug te kunnen verdienen. En omdat er in de Randstad al relatief veel snelle koper- en kabelnetwerken liggen, zou de vraag naar internet via glasvezel daar wat beperkter zijn. Op een nieuwe online kaart kan je zelf nu gaan checken per postcode of er glasvezel beschikbaar is. Wat bijvoorbeeld handig is als je gaat verhuizen of denkt ergens anders te gaan wonen. Het is een aparte tool, deze kaart. Het crashte bijna mijn browser.
Hij is langzaam, ja. Maar ik heb toch even gekeken, want ik was benieuwd hoe bij mij in de stad is. Ik woon in Haarlem.
En je ziet inderdaad, ook in Haarlem, allemaal wit, ja, grote stad.
Ja, gewoon grote stad. Vlekken. Hele centrum wit. En wit betekent er ligt niks. En dan roze is als er dan lijntjes liggen. En die lijntjes liggen vooral inderdaad boven de stad, waar veel bedrijven zitten. En onder de stad zitten ook wat bedrijven. Ja, daar liggen op bedrijventerreinen liggen de glasvezelverbindingen. Maar ik weet dat ik niet meer lang hoef te wachten, want deze week is bij mij de stoep open gegaan. Dus ze zijn bij mij begonnen. Dus er wordt aan gewerkt.
Ja, nou ja, en dan neem jij wel glasvezel als het er ligt.
Ja, ik heb al gezegd, ik wil wel. Het is gewoon goedkoper.
Ja, vanwege de prijs. Maar niet per se omdat het zoveel sneller is. Hè? Want dat klopt wel wat de ACM zegt. Ja, voor de meeste mensen is kabel ook snel genoeg.
Nou ja, als ik bijvoorbeeld gigabit internet wil, dan betaal ik bij Ziggo volgens mij al snel €100 in de maand. En volgens mij kan ik voor letterlijk de helft heb ik glasvezel. En dan is ook mijn upload nog sneller. Dus ik hoef er ook niks bij.
Je kan overstappen naar een tarief dat waarschijnlijk onder dat van je kabel ligt. En dan heb je ook nog meer snelheid.
Ja, meer snelheid, meer upload. Weet je, het leuke van Ziggo is dat ze hele uitgebreide tv-pakketten hebben. Ja, die kijk ik niet. Ik heb zoveel streamingabonnementen daar.
En is KPN bij jou die dat aanlegt?
Ja,
dat is meestal.
Ja, meestal is KPN. Dat bleek ook uit dat rapport van de ACM. Dat veruit de meeste verbindingen is KPN, toch?
Ja, by far.
Ja.
Een proefproject van netbeheerder Liander in Lochem, waarbij cv-ketels op waterstof gaan werken, kan doorgaan. Het is het eerste project in Nederland waarbij waterstof via gasleidingen naar een aangepaste combiketel in huizen wordt getransporteerd. De toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt heeft toestemming gegeven voor het project, waarmee bedrijven ervaring kunnen opdoen met waterstof via gasleidingen. En waterstof kan een belangrijke rol gaan spelen bij de energietransitie. Zo is de bedoeling. Heel apart is een cv-ketel die helemaal op waterstof werkt. Een van de eerste.
Ja, ik heb net een waterpomp gekocht, man.
Ja, precies. En daar is het ook dus een alternatief voor. Dus in hele oude woningen, daar zijn er natuurlijk ook ontzettend veel van.
Ja,
is zo'n
slecht geïsoleerd
vaak. Is zo'n waterpomp eigenlijk niet zo'n goed alternatief?
Nee, dat vereist ook dat je huis heel goed geïsoleerd
is. Ja, precies. Ja. Ik woon in zo'n huis, dus ik zie dit wel zitten. Ik heb een 130 jaar oud huis. Ja, dat valt niet op te isoleren. Die muren zijn gewoon te dun. En die kan je dan wel isoleren, maar dan lever je een stuk van je woonkamer in. En dan moet je een enorme verbouwing doen. Ja, dat verdien je ook weer niet terug. Als dit kan.
Deze speciale waterstofketels zijn goedkoper dan die waterpompen. Dat is op zich goed nieuws. De prijs van waterstof hebben ze in dit project gelijk gehouden aan die van aardgas.
Oh, jammer. Ja.
dat is nog wel even een dingetje. Want je hoopt natuurlijk, wordt
het maar het is nog best wel kostbaar om te genereren, hè, waterstof. Dat is ook altijd het bezwaar op waterstofauto's. Dat werd hier in de podcast al een paar keer verteld. Het klinkt wel aantrekkelijk, maar je moet gewoon, met centrales en zo, moet je die waterstof opwekken,
ja.
Onttrekken.
Nou, dat kan natuurlijk met windenergie en zonne-energie. Ja. Maar, ja.
Ja, maar het is eigenlijk, je krijgt dan ook een soort energieverlies. Dus het is nog niet de meest optimale oplossing.
Het is gunstig dat er ook zo'n alternatief komt.
Ja.
Het is inderdaad voor huizen waar pompen eigenlijk geen zin hebben.
Het is echt niet zo dat dit bij het ene project blijft. Er staan nog veel meer projecten op stapel. Er moest gewoon goedkeuring komen om dit te regelen. En het goede nieuws is ook dat heel veel gasleidingen, daar kun je ook gewoon waterstof doorheen sturen in Nederland. Die zijn
dat is mooi.
Voor. De tv-streamingdienst NL Ziet is gestart met een tweede abonnement. NL Ziet Extra biedt 10 extra zenders, waaronder 5 BBC-zenders, History Channel en nog een aantal andere zenders. NL Ziet, voor wie het niet weet, is een samenwerking tussen de NPO, RTL en Talpa. De dienst biedt zowel live tv, terugkijken als on-demand films, series en programma's. Het extra abonnement kost ook extra. Had je wel verwacht. Ja, bijna een tientje per maand tegen de €8 voor het gewone abonnement. NL Ziet is een soort van alternatief voor als je alleen internet hebt en geen tv-pakket.
Ja, ik heb NL Ziet. Ja. Want ik vind het lekker werk inderdaad. Ik kijk ook niet, lang niet elke dag lineaire tv. Soms zijn er programma's die ik wil zien. Soms kijk ik die live. Meestal kijk ik ze terug. Dat werkt ook prima. Dus inderdaad, al de meeste programma's van die zenders, die staan er gewoon op. Ook vrij lang. Dus je kan echt wel gewoon een paar jaar terug bijvoorbeeld kijken. RTL-programma's, NPO-programma's. Dat vind ik wel heel lekker.
Ja.
Ik had ook een abonnement, maar mijn vrouw vindt het zappen niet fijn.
Nee, dat is het nadeel. Het zappen is, want je wisselt gewoon van internetstream eigenlijk.
Ja, precies.
Dus je loopt ook een beetje achter. Dus live voetbal kijken is ook, dan hoor je de buren al juichen en dan ben jij 10 seconden later pas aan de beurt. Zo groot is de vertraging echt wel. Maar ja, voor de rest vind ik dit lekker. En dat extra abonnement heb ik even nagevraagd. Terugkijken, dat zou je natuurlijk ook graag willen bij de BBC dingen. Daar kan het niet bij. Dus BBC One en BBC Two kun je alleen live naar kijken. Dan moet je dus op tijd inschakelen. Bij de rest van die zenders kan je tot een week terugkijken.
Dat doet de BBC ook bij Ziggo en KPN. Hè?
Ja.
Dat echt streng zijn.
Heel streng, ja. Ook inderdaad, als je zelfs in de UK, de BBC iPlayer heet dat dan. Hè? Als je die wil bekijken, moet je volgens mij ook heb je een speciaal kijk- en luisternummer. Omdat je betaalt er echt nog ook wat kijk- en luistergeld. Krijg je een nummer bij. Ja, ze zijn heel streng.
In deze tijd, man.
Nee, maar ja, het is ook een enorm, het is onvergelijkbaar grote publieke omroep hebben ze daar.
En als iets extra, ja. Tot slot, zoals elke week, weer onze tips. Erwin.
Ja, ik heb weer in een science fiction serie.
Dat heeft hij vaker. Ja.
De Peripheral. Dat kun je zien op Prime Video. Dat is van de makers van Westworld. Naar een boek van William Gibson. Nou, goede naam allemaal, zou ik zeggen. Maar de hoofdrol die wordt gespeeld door Chloe Grace Moretz. Die speelt een soort American small town girl. Maar die dan heel erg goed is in VR. Totdat ze in een sim belandt. Die helemaal geen simulatie blijkt te zijn. Maar zich afspeelt in Londen 70 jaar in de toekomst. Ja, dat is echt even, daar gaat je brein van kraak hoor. Maar ik heb nu, er zijn nu 3 afleveringen verschenen. Wow. Ik zit er al redelijk in. Ik word niet van mijn stoel geblazen per se, maar.
Wow. Je bent geboeid.
Dat is wel tof, ja. En even denken. Ja, ik hoop alleen wel dat, want ook die Jonathan Nolan bijvoorbeeld, die zit er weer bij. Westworld begon ook ontzettend sterk.
Fenomenaal, ja.
Maar na de eerste seizoen het tweede seizoen ging nog misschien. Tweede maar eigenlijk ging was het, ging de, het, ja. Het ontspoorde volledig.
Ja, derde seizoen ben ik er halverwege afgehaakt. En ik las dat het vierde helaas ook alweer niet veel beter is.
Ik heb ze allemaal gezien, maar uit een soort vreemde loyaliteit. Maar,
zonde.
Dus ik hoop dat ons bespaard blijft. Maar not bad.
Dat is natuurlijk altijd het risico wat je neemt als je aan een nieuwe serie begint waarvan je nog niet weet of er een vervolgseizoen gaat komen. Maar Amazon Prime in dit geval is best wel sterk op het gebied van science fiction. Dus je hebt goede hoop.
Ja, en een miniserie vind ik ook niet erg, hè?
Nee, oké. Okay. Nee, heel goed. Nou, heb ik zelf...
Tony?
Ja, heb ik zelf ook een tip in zijn podcast dit keer. En die heet Dit kan geen toeval zijn. Van de Volkskrant. Het gaat over een Nederlander met een bizar verhaal. Hij wordt namelijk in 2017 wordt hij op een vlucht van Madrid naar Barcelona ineens gezegd van... Hey, ja, je kan niet meer mee, we leiden je naar een ander vliegtuig. Hij gaat zitten, er zit niemand in het vliegtuig. Ook geen personeel. Er komt één vrouw, komt naast hem zitten in een compleet leeg vliegtuig. Wat? En die begint allerlei verdachte vragen te stellen over zijn e-mailmarketingbedrijf. En ze vliegen vervolgens naar van Madrid naar Barcelona. Dat is een hele korte vlucht. Dat is minder dan een uur. Doet daar veel langer over. Ja, dat zet iedereen denk ik aan het denken. En ook Bart. En hij denkt uiteindelijk dat dit het werk is van de Spaanse geheime dienst. Die achter hem aan zit. En de podcast... zoeken journalisten van de Volkskrant, die zoeken uit, klopt dit verhaal? Je hebt hier te maken met iemand die zelf al zegt van, je moet wel goed uitzoeken of ik niet lieg. Dat is heel apart. Dus ja, je luistert hiernaar en je moet hem wel afmaken. Het zijn 6 delen. Je had wel het idee van, misschien had het ook in 4 delen gekund.
Maar is er wel een conclusie? Komt er een antwoord op die vraag?
Ik wil eigenlijk niet...
Zonder het te geven, precies, maar...
Ben ik aan het spoilen.
Want dat haat ik, weet je, als het zo van die true crime-achtige dingen... en dan uiteindelijk is het nog een soort super vaag antwoord, een open einde.
Ja, de brand in het landhuis.
Het probleem, ja, daar gaat die podcast deels eigenlijk ook over. Dat mensen die een verhaal hebben over iets wat te maken heeft met inlichtingendiensten... of het zijn inderdaad verzinsels, of het is ook zomaar dat het waar kan zijn. En daar heeft zo'n journalist van de Volkskrant, Huib Modderkolk... is een van de beste op dit vlak, die heeft daar eigenlijk best wel vaak mee te maken... En er zitten ook, deels gaat die podcast ook over andere gevallen en incidenten van de afgelopen jaren. En over zijn eigen situatie. Hij heeft zelf ook problemen gehad met de geheime dienst. Dat maakt het eigenlijk dat geeft het een extra laag. Zonder dan toch weg te geven of het nou toeval was of niet.
Ja, knap.
Moet ik toch zeggen van, ja, wij hebben zelf, ik geef een hint weg. Laat ik een hint weggeven. We hebben zelf ook wel eens geschreven afgelopen jaar. Over dat de Spaanse geheime dienst ook bepaalde afluistersoftware gebruikte. Die hint geef ik wel weg. Zegt ook niet zo heel veel, maar ja, ze hadden wel reden om iets te doen.
Misschien. Maar jij was geboeid.
Ja, ik vond het echt spannend. Weet je wel, je gaat toch blijven luisteren. Van,
dit klinkt ook wel goed, ja.
Omdat hij zelf...
die opzet klinkt toch bizar. Het klinkt verzonnen inderdaad.
Hij wordt door bijna niemand... Geloof en dan ga je aan jezelf twijfelen. Dat zit er ook allemaal in.
Ja, geloof ik, ja. Ja. Jeetje.
Ja, raar. Was een van de best beluisterde podcasts deze week. Dus dat hebben ze goed gedaan. Floris.
Ja, ik heb een hele praktische tip. Ik was van de week was ik mijn OV-chipkaart vergeten. Ik moest met de bus. Ik dacht, oh ja, OVP bestaat. Dus ik heb eens geprobeerd hoe makkelijk werkt OVP. Ik had geen portemonnee ook bij me, want mijn OV-chipkaart was ik dus vergeten. OVP werkt ook met je betaalpas. En dus ook met je Apple Pay. Dus ik dacht nog, zou dat werken? Werkt gewoon. Dus je houdt gewoon, je activeert je Apple Pay. Nou, je telefoon bij die scanner in de bus. En dan check je in. En dan op dezelfde manier check je ook weer uit. En dan heb je netjes betaald voor het reizen. Behalve dat bij mij naderhand kennelijk, ik weet niet wie het probleem dat was. Maar die betaling ketste af.
Het klonk bij waren van, werkt het allemaal
gratis
goed?
Gereden.
Ja, dus ik heb gratis gereden, maar niet expres. Ik denk dat het is nu in een soort testfase. Uiteindelijk, heel veel poortjes of heel veel van die scanners in bussen en trams en zo zijn al aangepast de afgelopen jaren. Om geschikt te zijn voor OVP. De veel toegangspoortjes van de NS moeten nog worden omgezet. Want mensen die nu al meedoen aan de test en willen inchecken bij de NS moeten dan zo'n QR-code op een scherm. Nou, het is allemaal onpraktisch. Het is de bedoeling dat je straks dus eigenlijk gewoon met je telefoon, met je bankpas of een app piep kan doen. En ze kijken ook nog naar ondersteuning van bijvoorbeeld Apple Pay Express. Dat is een functie waarbij je niet je duim of je gezicht hoeft te scannen. En dat je gewoon je telefoon ongezien voor die scanner houdt. Piep. Dat heb ik laatst een keer in Londen geprobeerd. Werkt fantastisch. Je hebt gewoon je telefoon. Je weet gewoon, je houdt die telefoon.
Apple Watch bijvoorbeeld.
Ja, of je watch kan ook. En die gebruik je precies zoals een OV-chipkaart. Dus ongezien, niet kijken, gewoon doorlopen voor het poortje piep. Ja, ik vind dat fantastisch.
Dat zal nog wel even duren. Zo'n samenwerking met Apple. Dat hebben we bij Apple Pay überhaupt bij de banken toen ook gezien.
En wij zijn langzaam in Nederland. Ja.
Maar misschien moet je nog een keer testen of de volgende rit in zo'n bus ook weer afketst. Want dan heb je eigenlijk een soort...
Ik ga het proberen, ja.
Legaal zwart rijden ontdekt.
Ja, en daar wil ik niemand toe aanzetten, want ik ben op zich wel blij met het OV in Nederland. Die wil ik niet failliet zien gaan. Maar het zijn ook dure tijden, dus doe met die informatie wat je wil.
Want hoe heb jij je aangemeld nog even?
Niet. Dat hoeft niet. Nee, hoef je niet aan te melden. Je hebt gewoon, je checkt in met je bankpas. Dus als je gewoon met je bankpas, het is hetzelfde als contactloos betalen.
Nee, dus je hoeft ook niks, geen app te installeren.
Nee.
Ja, apart.
Ja.
Mooi. Ja, dat was hem weer, de podcast van deze week. Laat gerust iets van je horen wat jij vindt, bijvoorbeeld van Twitter. Want ja, je kan ons ook volgen gewoon op Twitter, hè? Absoluut. We hebben Bright als username.
Ja, we zijn nog niet weg.
Nee, we blijven gewoon doorgaan. Of mail ons op podcast@bright.nl of drop ons een DM op een van de andere socials. Tot volgende week.
Doei.
Bye.